Een eeuw op toog. Gesprekken met ooggetuigen. Signalen van de kust. Een drieluik over vuurtorens, lichtschepen en oud-lichtwachters in Zeeland. Samenstelling en presentatie Fons Baks.
Goedemorgen, luisteraars. Lichtslagen over de kim. Deze deeltitel werd zo even aan u in morse doorgeseind. Vandaag aandacht aan het laatste deel uit Signalen van de kust. Een drieluik gewijd aan vuurtorens, oud-lichtwachters en lichtschepen uit Zeeland. Het komende uur richten we ons tot de vroegere lichtschepen van de Noordhinder, die als oorspronkelijke thuishaven Vlissingen hadden. Gesprekken voerden we met Piet Brandt uit Breskens, Lex Haarsma uit Vlissingen, Stoffel Maas uit Zoutelande, René Vas, elektrotechnicus markeertechniek bij directie Noordzee, en Jan van Akkeren en Siem Bezuijen, beide afkomstig uit Hellevoetsluis. We openen met impressies vanaf het lichtschip Noordhinder nummer 12, dat definitief in Hellevoetsluis ligt afgemeerd. We werden uitgebreid rondgeleid door Siem Bezuijen.
Denk om je hoofd, want het is...
Het is goed, ja.
Dit is de uitkijk. Hier werd dus altijd wacht gelopen. Hier werden seinen uitgewisseld, hier werden schepen genoteerd. Ja. Dus 24 uur op een dag stonden hier altijd mensen.
Ja, dat zijn drie wachten per etmaal.
Klopt, ja. Seinen werden heel vroeger natuurlijk gewisseld met vlaggen. Kijk, we hebben hier...
Ja, fantastisch.
Maar ze zijn niet compleet en dat is jammer natuurlijk. Maar dit zijn echte oude vlaggen die we bij de dienst weggehaald hebben.
Zeg, en die vlaggen, wat voor codes staat daar zo een beetje over het algemeen in vermeld?
Het hele ABC en 1 tot en met 10. Een antwoord... En vervangwimpels, 3 vervangwimpels hebben we. Dus als je een letter of een cijfer mist, dan pak je de eerste vervanger. Mis je nog een cijfer of letter, dan pak je de tweede vervanger en dan kun je 3 keer doen.
Daarnaast zie ik een rond ruitje met iets, met een soort van elektromotor lijkt het wel.
Dat is een slingeruit, dat is een scheepsruitenwisser.
Ja, dat is de functie. Ongelooflijk. En dat zijn efficiënte dingen gebleken, die hadden...
Tegenwoordig zie je dus dat alle schepen gewoon ruitenwissers hebben.
Ja.
Grote elektrische wissers, maar dit is echt een oud systeem.
Ja.
Precies tussen Engeland en de Zeeuwse kust, midden op de Noordzee, lag het lichtschip Noordhinder. Op sommige momenten zelfs zichtbaar. Aldus Stoffel Maas, voormalig lichtwachter op de vuurtorens van Westkapelle. De Noordhinder die lag als het ware gewoon een kilometer of 45 of 50...
Ja. 45 mijl.
45 mijl.
Dat was zeg maar 90 kilometer vanaf Vlissingen.
Maar je kon hem zien, zei je?
Als het helder weer was, kon je hem op Westkapelle zien slaan. En aan de kim kon je dan de straal zien.
Je ziet hem slaan.
Ja, inderdaad, dan zou je hem slaan.
De eenvoudigste definitie die we voor lichtschip kunnen bedenken is drijvende vuurtoren op zee. Meestal lagen lichtschepen bij verraderlijke ondiepte in zee ten anker. Markant is dat het lichtschip zelf de naam verkreeg van deze ondiepte waarvoor het eigenlijk juist waarschuwde. Dat verging dus zo ook met de naam Noordhinder. Tot 1994 lagen er nog Nederlandse lichtschepen op zee.
René Vas geeft een overzicht van deze lichtschepen in hun eindfase.
Helaas kwam in 1994 een einde aan het epos van de lichtschepen in Nederland. Er zijn nog 2 lichtschepen bewaard gebleven. Uiteindelijk hadden we zeg maar begin jaren 90 nog 3 lichtschepen in Nederland. Het lichtschip, we hadden in Nederland nummers voor die schepen. Lichtschip 10, 11 en 12. Het lichtschip 10 lag uiteindelijk, 10 en 11 lagen bij het eiland Texel. Het heet ook het lichtschip Texel. En het lichtschip 12 lag op de Noordhinder, dus halverwege Zeeland en Engeland. Om de route vanuit het zuid, vanuit de zuid aan te geven of vanuit de noord het kanaal in. En uiteindelijk in 1991 is het lichtschip Texel, toen de nummer 11, van zijn anker losgeslagen in een zware storm. Hij dreef stuurloos rond. Er zijn mensen nog aan boord gezet om te proberen om het reserveanker uit te gooien. Dat is mislukt. En hij is uiteindelijk op de kust van Petten is hij gestrand. En helaas is hij daar ter plaatse gesloopt. Dus dat was de ondergang van het eerste lichtschip. Kort daarna is het lichtschip 10 binnengehaald, het lichtschip Texel. En is het lichtschipstation opgeheven. En is op de plaats van het lichtschip een 20 kubieke meter lichtboei neergelegd. En hetzelfde gebeurde uiteindelijk in 1994 met het lichtschip Noordhinder, het lichtschip 12. Dat is binnengehaald. En de 12 is momenteel nog te zien in Hellevoetsluis. En het wordt opengesteld voor het publiek. Het wordt een museumlichtschip. Ja. En hetzelfde geldt voor het lichtschip 10. Wat ook beheerd wordt als museumlichtschip.
Het leven en het werk op een lichtschip verliep volgens een eigen reglement. In de komende 11 minuten hoort u de diverse commentaren op het sociale leven zoals het zich aan boord afspeelde. Ik introduceer u achtereenvolgens Lex Haarsma en Piet Brandt, voorafgegaan door Jan van Akkeren, oud-lichtwachter motordrijver op de Noordhinder nummer 7 in de 50er jaren.
Dus in 1953, precies na de ramp, ben ik naar het lichtschip toegegaan. Lichtschip nummer 7. Het was een van de modernere schepen eigenlijk al. Want die hadden dus al wat meer ruimte voor de bemanning. Ja. En dat was het eerste ijzeren schip.
En wat had het als thuishaven?
Vlissingen.
Vlissingen.
Ik heb nog op de oude lichtschepen gezeten. Daar had je dus... Heel de bemanning zat in één groot verblijf met een potkacheltje.
Ja.
En de officieren zaten achter. En die hadden antracietkolen met een haard.
Ja.
En de rest van de bemanning die had gewoon steenkool.
Ja, ja, ja.
Dat verschil was. Dus,
ja. En dat was in de tijd van de Koninklijke Marine ook?
Wij wielden toen nog onder de Koninklijke Marine. We kregen ook nog marinevoeding. Kregen we in die tijd ook nog.
Was dat goede voeding?
Nou, toen die tijd nog niet zo. Want we hadden nog... Koffie, dat was half koffie en half surrogaat.
Ja, ja.
Van het merk Postillon.
Ja, ja, ja.
Vergeet ik nooit. Ja.
Met hoeveel mensen zat je op die nummer 7?
11 man zaten we eens. Dus een kapitein, een stuurman en een scheepswerterkundige. En dan had je 3 lichtwachters matrozen.
Ja.
En 3 lichtwachter motordrijvers. En een kok en een bediende. Zogenaamd een zeuntje.
En wat deed u zelf gewoon specifiek?
Ik zat in de machinekamer, ik was machinist daar.
De bemanning op een lichtschip, zoals op de nummer 7, zoals je die hebt meegemaakt, was dat eigenlijk heel hiërarchisch, heel erg strak van bovenaf naar beneden?
Ja.
Of was dat ook wel met souplesse?
Nee, nog niet zo geweldig. Toen de tijd.
Dat was wel zwaar.
Als je een pet droeg, dan moest je wel je pet afzetten als je bij de kapitein binnenkwam. En je moest altijd netjes kapitein zeggen en tegen de... scheepwerterkunde, moest je meneer zeggen.
Ja.
Dat had je wel dus.
Gezag voeren op een lichtschip, dat betekent dus dat je kapitein bent, of zijn er naast u dan ook nog andere gezagvoerders?
Nee, je bent de enige gezagvoerder aan boord, ja.
Ja. Dus gezagvoerder is identiek aan kapitein?
Ja.
En andere officieren zijn er dus niet?
Ja, wel. De stuurman is ook officier.
Officier.
En de SWTK ook, is ook officier.
De SWTK, ja.
Ja.
U bent waarschijnlijk nog in de oude tijd, als we het zo mogen zeggen, ja. Van dat de marine er nog was, maar dat ook het vervang nog een oud systeem kende.
Ja.
In die tijd bent u erop gekomen.
Ja, ik heb met de roeiriemen moesten we nog roeien naar de boten toe, naar het lichtschip. We moesten ook kolen laden met sloepen, met zakken gewoon. Ja. Dat is echt een ouderwets was dat.
Dan moest je allemaal heen en weer tussen de twee schepen.
Twee schepen. Of je werd opgesleept door de betonningsvaartuig boven het lichtschip. En dan gooide je los. En dan kon je met de stoom mee weer langzij bij het lichtschip schieten.
Ja.
Dat zo werd dat gedaan.
Wat was de speciale inspanning van u om bijvoorbeeld om gezagvoerder te kunnen worden? Wat aan welke voorwaarden moest worden voldaan?
Nou, je moest dus examen afleggen. Je bent loodswezen, moest je dus een examentje afleggen voor de marine eigenlijk. Je werd ook gekeurd door de marine en zo. Dat hoorde er allemaal bij.
Dat waren vrij strenge keuringen, neem ik aan.
Ja, dat was vrij strenge keuringen, inderdaad. Dat klopt, ja. Want ik ben eigenlijk vroeger afgekeurd geweest voor de marine. Eerst landmacht, toen ik in dienst moest zelf.
Ja.
En later met de marine. En werd ik weer afgekeurd en toen kwam ik hier bij het loodswezen terecht. En toen kwam ik weer bij de marine, toen werd ik goedgekeurd.
Dus dat is een hele gekke ontwikkeling.
Ja, gekke ontwikkeling, want nu kon het wel.
Het gezag voeren over een bemanning van 9 à 10, misschien 11 mensen.
Ja, dat klopt, ja.
Was het makkelijk om eigenlijk het gezag te voeren over deze bemanning? Of had het wel eens moeilijkheden met bepaalde spanningen tussen mensen?
Jawel, dat ging wel eens. Er was wel eens ruzie. We hebben ook wel eens gehad dat we een drankverbod hadden aan boord. Dan mochten we geen drank gebruiken. En kwam er een zeiljachtje langs zij. En toen hebben we dus olie gegeven, dieselolie, voor zijn motortje. En toen kregen we dus 2 flessen drank. En die heb ik toen verloot. Aan de onderbemanning, want je mocht aan boord dus geen drank hebben. Ik zei, die krijg je wel als je weer naar huis gaat. Maar toen gingen we naar huis en zei ze, nou dat doen we wel. En drinken we ze aan boord van die betonlegger wel op. Ik zei, ja, dat doen we helemaal niet. En toen heb ik die flessen leeggegoten zo, buiten boord. Ik zei, dan krijg je helemaal niks. Maar toen kwam ik de volgende dag aan de wal. En toen zei de commissaris tegen mij. Hij zegt, ik weet niet, kapitein Harsma, maar de makrelen waren dronken.
Ja.
En die wist precies, had iemand al gezegd. Dat ik die jenever overboord heb gegooid.
De jenever die u overboord hebt gegooid, dat betekent dus dat u geen overeenkomst kon krijgen met de bemanning om dat dan toch te bewaren.
Ja, we hebben een tijd wel mocht het wel, dat mochten we wel drank hebben, maar er is toen iemand gevallen en was zijn nek beschadigd. Ja. En toen is er een drankverbod geweest.
Ja.
En dus toen later is het weer teruggedraaid, toen kregen we weer wel drank. Dan mocht hij iedere dag 2 borreltjes schenken aan de bemanning.
Bestond er een neiging onder de bemanning dat het een eigen loopje ging nemen? Dat het allemaal te veel werd?
Ja, jawel, zeker. Verschillende per ploeg had je dat wel eens hoor. Dat er een veel meer dronken en zoveel meer bier aan boord kwam en zo.
Ja.
Je moest het gewoon in de hand houden natuurlijk.
Ja, ja. Je moest wel eens ingrijpen.
Ja, zeker. Zeker weten.
Toen ik aan boord kwam in 1969, dus dat was toen volledig bemand 9 man nog. Ja. Maar vroeger zaten er 12 man op, dacht ik.
Ja.
En het was wel zo vroeger, ik heb wel eens die oude verslagen gelezen van vroeger, van die kapiteins. Dat waren dictators soms. Hè. Die
dat viel tegen.
Dat waren echt aan boord de mannen die of echt het voor het zeggen hadden. Die jaren 40, 50 nog. Dan zaten ze een maand aan boord.
En dan 2 weken af, hè?
En dan 2 weken af. Ja, en in die 2 weken moesten ze in de binnenbeurt nog gaan werken. Moesten nog onderhoud gaan plegen aan tonnenmagazijn.
Ja.
Dat hebben wij nooit feitelijk meegemaakt.
Nee.
Bij ons was 14 dagen op zee en 14 dagen was je echt praktisch vrij. Ja. Het is zelfs gebeurd, ik heb het zelf gelezen, dat er een nieuwe matroos kwam. Met klein vervang noemen ze dat. En dan kwam daar eventueel wel eens een ander bemanningslid mee. Dat er bij ons eventueel een ziek geworden was.
Ja.
Ik heb daar een verslag over gelezen, dat een kapitein stond op het achterdek en er kwam die tonnenlegger en er komt dat sloepje aanvaren met de voeding en ook de nieuwe matroos. En die jongen die had lang haar. En toen zei die kapitein gelijk, die kom hier niet aan boord. Langharig tuig moeten we niet hebben.
De aflossing, het systeem van aflossing, hoe was dat toen?
4 weken, de bemanning zat 4 weken aan boord en 14 dagen thuis.
Dat was dus dat oude systeem nog?
Dat oude systeem. En de officieren die zaten dus 14 dagen op en 14 dagen af.
En aanduidend dat ze het dat veel beter hadden.
Ja.
Was het wel eens zwaar om zo 30 dagen of 4 weken daar?
Nee. Als het slecht weer was wel natuurlijk. Maar voor de rest, er werd aan boord. Je moest je wachten lopen. Er werd veel geknutseld. Er werd gevist. Gestudeerd. Er werd zoveel dingen gedaan buiten je wachten om.
Ja. Dus, En hoe lang heb je dit gedaan?
Ik heb op de lichtschepen gezeten. Ik ben even tussenuit geweest. Ik denk 3 jaar. Want als je dus bij het loodswezen in dienst kwam, dan moest je meestal eerst naar een lichtschip. Konden ze niet zoveel mensen voor krijgen. En dan pas kreeg je pas, als er een plaatsje was op een varenschip, dan ging je naar een varenschip toe.
Ja, ja, ja. Wat was het speciale wat je trok om van het lichtschip dan naar die bakening en die betonning te gaan? Dat was
je veel meer thuis natuurlijk.
Ja, dat was
opzet, ja.
Het verschil tussen Noordhinder en de Texel.
Ja.
Hè, dat is zowel lichtschip nummer 12 tegenover nummer 10.
Ja.
Wat waren voor u aanmerkelijke verschillen dat u zegt?
Het verschil met Vlissingen is weer dat je daar de marine meer verschil in hoogte en lage rang had. Je had daar, zoals je naar corporaals hebt, daar een wijk bij wijze van spreken en sergeanten. Zo hadden wij dat ook. Ik mocht niet met de bemanningkaarten daar. Ik mocht ook niet bij de bemanning thuiskomen toen de tijd.
Dat was de Texel, dus had een andere structuur.
Ja, daar kwam. Er zat meer die marine er bovenop.
Ja.
Want ik mocht echt niet kaarten met de bemanning. Dan kreeg ik ruzie en moest ik met de commissaris komen. Maar ja, dat is later mocht het dan weer wel.
Ja.
Maar ik heb er toch waarschijnlijk hier voor op kantoor moeten komen.
Was u dan in een bepaald opzicht recalcitrant of rebels?
Ja, weet je wel. Ja. Want ik was echt gewoon net als iedereen.
Ja.
Ik was net zoals de matrozen, moesten we de zaak runnen. En dus moet je ook een beetje gewoon zijn.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens meegemaakt, dan mocht je dus nog niet eens binnen doorlopen bij de kapitein, was ik zelf matroos. Dan mocht ik niet eens bij de kapiteins binnen doorlopen, omdat het hard woeien en regende en zo, dan ben je nat. Dus, maar dan mocht je niet binnen door, dan moest je buitenom.
Ja.
Maar bij mij was dat niet zo.
Waren de omstandigheden aan boord bij de Noordhinder beter dan Texel? Of zeg je gewoon van, nou dat maakt niet uit, het waren twee verschillende situaties en allebei toch wel goed?
Nou, het was wel goed allemaal, maar het is gewoon de bemanning. In Zeeland zijn de mensen heel anders dan in het noorden. Die zijn veel meer gedisciplineerd in het noorden.
En dat kom je tegen?
Dat kom je dan tegen.
Ja.
En dat heb je hier minder. Ja. Hier zijn we veel vrijer onder elkaar wat dat betreft.
Het leven op een lichtschip, het is een vrij strak leven wat er geleid werd, hè?
Dat lag hoofdzakelijk aan de kapitein die op aan boord was. Dan had je nog een kapitein en een stuurman, dat was dan het gezag. En die waren ook in dienst van de KNMI.
Ja.
Dat waren wij allemaal trouwens, hoor. Hier ook.
Ja.
Dat was voor de stormwarsdienst, je in dienst van de KNMI. Maar wij hadden een ontzettend leuke ploeg. En ik weet nog, onze tegenploeg, die hadden de kapitein, die was nog niet zo plezierig in de omgang. En die jongens, die waren...
Die hadden het gewoon moeilijker.
Die hadden het veel moeilijker. En dan was het zo, wij konden dat goed merken. Want als die kapitein zomers verlof nam, dan deed die stuurman, die was dienstdoet kapitein. Dan schoof hij gewoon op. En de bootsman werd dan dienstdoet stuurman. En dan was die kapitein dus niet. En dan was het één groot feest daar aan boord. Dat snap je wel. Want... dan was die moeilijke figuur was niet aan boord. En dan was het
ook in feite nummer 12 van de Noordhinder. Ja, de aflosploeg.
Maar dat was onze tegenploeg dus.
Ja.
En dat kon je gelijk merken. Als daar die kapitein ziek was op verlof, dan was het feeststemming. Dat kon je aan alle kanten merken. Met de aflossing ook. Als we die jongens aflosten en die kapitein was aan boord, dan zag je allemaal van die zure gezichten. En maar ook weer gelukkig dat ze 14 dagen er vanaf waren.
Ja, ja.
Maar bij ons, wij hadden een leuke ploeg, laat ik het zo zeggen.
Dus dit is de gang en dan gaan we...
Dit is de Waalhandel.
Ja, ja, en hier is de machinekamer, dus een afdaling.
Afdaling. Achteruit de trap af. Achteruit.
Even achteruit. Het is een zeer steile trap.
De laatste is iets dieper, die komt nu.
Oké.
Hebben
we? Ja hoor. Broek, gaat ie?
Ja.
Hier staan dus drie Duitse motoren. Oorspronkelijk hebben er kromhouts in gestaan.
Ja.
En toen die kromhouts versleten waren, toen hebben ze er 4 Samova's in gezet in plaats van 3. De vierde die stond hier. Maar ze hadden met die Samova's altijd problemen.
Ja.
En het waren voornamelijk koelwaterproblemen. En als er dan niemand meer aan boord is, dan kun je dat natuurlijk niet hebben.
Nee.
Dan moesten ze om de havenklap koelwater gaan repareren op die schepen. Toen hebben ze na lang beraad besloten om er maar luchtgekoelde motoren in te zetten.
Ja.
Daar waren ze van het koelwaterprobleem af.
Ja.
Dus er staan 3 nieuwe Duitse motoren in. En de dynamo's die zijn vernieuwd, het schakelbord is vernieuwd, ja, ja. Een nieuwe cv is erin gezet.
Ja. En dit was puur voor de energievoorziening op het schip?
Dit is energieopwekking voor het schip, ja.
Ja. Ja. Niet, ja. Geen aandrijving, geen...
Nee,
dat was het dus niet.
Nee. Aandrijving heeft het schip niet.
Er is toch een hele hoop machinerie eigenlijk aanwezig op dit schip, wat zeer passief in het water ligt eigenlijk.
Ja, 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 ja. Je hebt dus brandstof en drinkwater in tanks zitten. En dat moet je dus naar dagtank brandstof en naar een hydrofoortank drinkwater brengen.
Een belangrijke deeltaak voor de bemanning aan boord van het lichtschip Noordhinde nummer 12 bestond uit de metingen van de klimatologische gesteldheden.
Iedere uur moest er een weerrapport weg. Om de drie uur een groot rapport en die andere uren een klein rapport, zogezegd. Dus, ja. Dus dat was temperatuur, zeewater, aard en structuur van de bewolking, de windkracht, temperatuur aan dek. Die we moesten dan in code en cijfertjes werden die opgeschreven. En dan iedere uur deden wij via de Marifoon naar KNMI Vlissingen dat weerrapport weg. En die deed door naar de KNMI.
Ja.
Want je moest, je had een wolkenatlas, dan moest je toch alles uit leren een beetje. Ja, ja. Lage, middelbare ogenbewolking, aard en structuur van de bewolking. En de windkracht, dat was zo, wij hadden feitelijk een soort windmeter. Maar dat klopte nooit. Als die windkracht 5 gaf, dan was het bijvoorbeeld 3 en noem maar op. En wij deden gewoon zelf, keken we naar de vlag. En we zetten ons neusjes in de wind. En dan wisten we om en nabij dat het windkracht 5 was of 6. Maar ja, die windkrachten die zijn weer onderverdeeld in cijfers natuurlijk.
Ja, 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 ja.
Want bijvoorbeeld windkracht 5, dat was van 17 tot 21 punten.
Oh, ja, ja.
Dus gaf ik nou 18, dan was het een beetje matige windkracht 5. Gaf ik 21, dan was het een,
ja, ja. Dus binnen die schaal ligt er weer een kleine schaal.
Ja, iedere schaal had zo zijn windkracht 1, dat was van 1 tot 3 puntjes.
Ja.
En zo ging je door naar orkaan. Dat heb ik één keer meegemaakt, orkaankracht, dat kon je het verder niet meer schatten.
We deden al de weerberichten en die waren beter dan de tegenwoordige tijd, denk ik. Want het was een kortere afstand, wij zaten tussen Engeland en Nederland in. En op korte termijn had je dus veel betere weerberichten. Wij gaven iedere uur de weerberichten door alles.
Dus bij die automatisering, toen de bemanning van boord afging, werd de kwaliteit van de weerberichtgeving minder?
Ja, dat ging weg. Helemaal weg. Het laatst. Op de Goeree hebben ze het nog wel geautomatiseerd gehad. Maar later was het hele ding weg. Dan werden er helemaal geen weerberichten meer van gedaan. Ja, dat had je de satellieten, zeiden ze toen. Nee, dan ging alles via satelliet.
Ja.
Maar we hadden iedere uur hadden we waarnemingen. Was een kwartier, 10 minuten tot een kwartier was je kwijt voor het KNMI elke uur.
Ja.
Hier is de nieuwsdienst voor de Nederlandse Radio-Unie verzorgd door het Algemeen Nederlands Persbureau ANP.
Storm op lichtschip Noordhinder. Rond middernacht was de barometer tot 980 millibar gedaald en de daling zette met het uur verder door. Rond 14:15 lag ik reeds in mijn gebarricadeerde kooi. Want de watermassa buiten was al flink gezwollen en de patrijspoorten stonden voortdurend onder water. Om 15:30 was het weer dusdanig verslechterd dat het onmogelijk was nog verder te slapen. De ankerketting in de kluiskoker, die voor langs de hut over het plafond liep, hield me constant wakker. In de messroom zaten de andere mannen al. De kok had voor koffie gezorgd. Het was dinsdagochtend, 4:15. En volgens het weerbericht van Engelse zijde was de depressie nog niet op zijn dieptepunt. Dit was balen voor ons, want de dag brak juist aan dat we zouden worden afgelost. Om 6:00 was de golfhoogte 6 à 7 meter en vlage buiswater sloegen over het schip. De wind loeide met een sterkte van windkracht 10 à 11 Beaufort uit noordwestelijke richting. Door het kettinggewicht danste en slingerde de boot als een onevenwichtige dobber heen en weer. Het bleef die hele dag noodweer. En rond 4:00 in de middag zette zelfs ook de sneeuw in, waardoor het zicht minder werd dan een halve mijl. De nautofoon moest aan en de misère aan boord was compleet. Diezelfde avond nog, kort na 9:00, was er een plotse harde rukwind, waardoor we van onze banken op de grond vielen. Alles wat los zat op het schip kwam eveneens naar beneden. Het schip maakte slagzij en bleef minutenlang op haar bakboordzijde liggen. Iedereen was ervan overtuigd dat het afgelopen was met het schip. We klauterden over de rommel heen en door de gang strompelden we naar de stuurhut. Het licht was nog in werking, de noodverlichting eveneens. De baas kwam eraan en controleerde de sloepen. Na een minuut of 10 bevrijdde het schip zich uit haar benarde positie. Iedereen slaakte een zucht van verlichting.
Als je nou geluk hebt en je wordt nooit zeeziek, dan heb je het meegenomen. En ja, word je toch zeeziek, dan gaat dat ook vanzelf wel over. Gaat het nu over, ja, die jongens die dan vanzelf gaan vertrekken. Ja. Die krijgen dan wel een rolfunctie of zoiets. Maar om het nog even terug te komen op die orkaankracht, of als je een zware storm had, dan lag je bij zo'n schip fantastisch. Je lag op een parapluanker met 250 meter ketting. Dat was een grote schalm. Het was ook iedere week kettingcontrole zaterdags. Ja. Want die ketting die kwam de kluis uit en die schavielde natuurlijk. Ja. Dus iedere zaterdag werd er een tandje binnengehaald. Dat de volgende schalm, dat het niet allemaal steeds op diezelfde schalm zat. Ja, ja, ja. En in geval van nood konden wij ook een schalm vernieuwen.
Ja, dat is een werkplaats daar.
Maar het kwaaiste was feitelijk als de storm in één keer wegviel. Dan was je een speelbal. Want dan kwam je op stroom te liggen en dan kwam je soms dwars in die holven. Want dan liepen er putten van, 8 meter of 10 meter. En dan hing dat schip natuurlijk, als je daar dwars steeds in kwam, dan was je echt een speelbal. Dan viel je behoorlijk plat.
Dus de zee was wild, de wind was er eigenlijk niet meer.
Maar nee, die deining, die bleef doorlopen.
Ja, die gaat door. Ja.
En als de stroming dan... Je ligt met zo'n schip op de stroming. Dus als die stroming dwars door die golven loopt, en je ligt dan dwars in die golven, ja, dan is het een behoorlijk in eigen vasthang. Maar wij hebben het wel gedaan, dan hingen we speciaal in de toren naar boven, met de optiek.
Ja.
En dan slingen die zo, dan keek je zo, net als op de kermis, op het water, zo weet je wel, ja. En dan ging je naar de andere kant.
Dat
zo, ja, dat was toch wel leuk hoor. Ik heb dat nog een leuke periode ook gevonden. Ja.
Lichtschip. De lucht braakt wolken en krult de stromen. Slome troggen zuigen zich de regen in en spatten op tot schuim in vlokken. Nieuwe koppen slaan kapot. Onderzeers golven schaduw door wier in slierte. Kieren, kelders, ruimen en ramen van kajuiten. Waar schepen stranden, branden lampen, klampen handen zich vast en landen. Lichtschip, luchtschip, neem me mee dan, kom meteen dan. Spreid je schijnsel in het scheiden van de avond. Lavend aanstonds streeplicht. Licht flitst op en strekt zich uit. Lichtschip, lichtstip, blozend anker aan de einder, mijt de tijden, ranker lijkend, lange licht, dit kaatsend water lonkt niet, wenkt niet, maar brengt land in zicht. Lichtschip, dit schip ligt als een waaklicht stil en macht.
Ik heb vroeger op de kustvaart gezeten en was ik ook zeeziek in het begin. Maar toen ben ik op de Noordhinder, dan ben ik heel erg zeeziek geweest altijd. In het begin heb ik er heel veel moeite mee gehad. Ik heb vaak willen stoppen ermee om nog te gaan. Maar toen zei mijn vader, probeert het dan, maar je hebt een goede rijksbaan dan. Hij zei, dan moet je maar eens eerst proberen. Dus dat heb ik steeds geprobeerd. Maar ik had er echt veel last van. Ik had vroeger veel last van migraine. En dan, als je dan slingert en stampt, dan word je nog steeds beroerder natuurlijk. Ja, ja, ja. Was ik echt wel eens 2-3 dagen van de kaart, om zo te zeggen.
Denkt u dat het verschil uitmaakt, de mate van zeeziekte, als je alleen maar passief in het water ligt of je hebt een aandrijving, je kunt zelf voorwaarts in het water. Denk je dat dat verschil maakt?
Ja, misschien wel iets wel. Maar je moet ook zelf een beetje een goede instelling hebben. En naar de horizon kijken, dat scheelt ook een stuk. Want je hebt mensen die... Die zou gauw wel zeeziek zijn, dus op die manier. Je moet dus echt opletten.
Hoe lang heeft het geduurd voordat u dat dit probleem als het ware overwon?
Nou, zeeziek ben ik nog nooit kwijtgeraakt. Ik heb ook wel eens meer gehad dat ik weer naar buiten ging laten. Dat ik toch weer, nou niet direct overdreven zeeziek, maar ik echt katterig was. En dan voelde ik mij niet goed.
Ja.
Maar ja, je hebt mensen die kunnen het overal tegen, maar ik kon er echt niet direct goed tegen. Ja. Het ging dus later beter. En als je dus van de wal komt en je valt ineens in slecht weer s'avonds, ja, dan was het erger natuurlijk. Maar als je langzaam erin valt, van de windkracht 6, 7 en dan later naar 8 of 9, dan ben je weer aan wen je eraan.
Ja.
Maar ja, Noordwest, dan lag je flink te slinkeren en stampen. Hoor. Dat was niet zo erg best.
Het neemt ook extra energie uit iemand weg, hè?
Tuurlijk.
Je wordt ook heel erg vermoeid van.
Ja, natuurlijk. Je wordt zeker vermoeid. En als je in de wal komt, dan loop je nog te slingeren, hè? Volop.
Was het vroeger de gewoonte dat weer of geen weer, windkracht 8, 9 of 10, maakt niet uit, we werken door? Was dat vroeger een soort verordening?
Ja, vroeger gingen ze gewoon door. Dan moest je toch gewoon werken.
Ja.
En allerlei flauwekul. Dan moest je ergens onderin soms ballast gaan zitten bikken of zo. Dat was echt flauwekul eigenlijk. Maar ja, nu is het later is dat veranderd.
Toen u gezagvoerder werd, heeft u dat gewijzigd?
Ja, ik heb zelf veel veranderd op dat punt. Er waren wel kapiteins die nog doorgingen. Maar ik bij windkracht 7 was bij mij klaar. Dan is het afgelopen.
En dat werd ook wel in dank afgenomen ten opzichte van de wal?
Tuurlijk. Nou, de wal weet ik niet. Die hebben er nooit wat van gemerkt, denk ik. Nee, ik heb het er nooit opgeschreven of gedaan.
Nee, maar ik neem aan dat...
Ik denk dat ze dat gewoon goedgekeurd hebben. Dat ze dat stilzwijgend gedaan hebben. Maar het was wel bekend dat ik dat deed.
Het is één keer bij mijn weten voorgekomen. Dan was er een sleep. Er waren... Twee sleepboten, die hadden een sleep vast op de Noordzee met zwaar stormsweer. En die waren die sleep verspild. En die hadden dat niet doorgegeven direct. En dat schip was op drift. Dat was een, ik meen, van een marines bevoorradingsschip. En die kwam dwars s'nachts op de Noordhinder af. Wij waren aan de wal, maar onze tegenploeg was aan boord. En een van die jongens die zat op de brug, die had te wachten. En die ziet daar midden in de nacht in die storm. Ziet hij daar lichtjes verschijnen voor de...
Ja.
Dus die vertrouwen dat niet meer en die waarschuwde kapitein. En die kwam boven en die is gelijk naar de kettingbak naar beneden gelopen. Daar stond een zware hamer klaar. Want dan moest je enkel maar een keg wegslaan. Dan was je van je anker. Was alles weg.
Ja, ja.
En dan ging je zelf op drift.
En dat is dus gebeurd?
En dat is gebeurd. Dat heeft die kapitein toen gedaan. Dat moet ik zeggen, dan is hij naar beneden gegaan. En dan heeft hij dat spul gekapt. En dan is dat lichtschip weggewaaid. En dat schip is er langs gegaan. En toen hebben ze weer het reserveanker gezet. Maar dan waren ze inmiddels 4 mil of 5 mil verder.
Maar dat is in feite een actie die op tijd is uitgevoerd.
Ja.
Anders zou het brokken zijn.
Ja, want als dat schip dwars voor dat lesschip komt, ja, dan is het een kwestie van levensgevaar.
De Terschellinger Bank is een keer aangevaren door een groot Belgisch schip. In de machinekamer zaten 3 man. En met die aanvaring zijn die uit de machinekamer naar boven gevlucht. En achteraf vermisten ze 1 van die 3 personen. Die was verdwenen. En toen bleek dus dat hij overgestapt was naar het aanvarende schip. Want het lichtschip precies midscheeps geraakt. Dus bijna de steven van het andere schip zat bijna tegen de toren. En die heeft gedacht van, jongens, bekijken jullie dit maar. Ik stap over op dat grote schip. Dat is niet veilig. Dus je was overgestapt op het andere schip.
Dus dat was vrij makkelijk.
Dat was
eigenlijk vermist.
Later kwamen ze achter die daarop zat.
Want het zijn altijd hele sterke, zeewaardige schepen geweest. Hè?
Ja, je snapt het toch niet. Want met mooi weer midden op zee, dat ze nog bijna aanvaring krijgen met helder zicht. Dus.
Een sloep bracht ons 2 aan 2 naar de loodsboot. Als de sloep werd uitgezet, moesten we klaarzitten op de rand van het gangboord. Vervolgens moesten we op het juiste moment gaan staan. En als het bootje door een golf omhoog gestuurd werd, moesten we op het juiste moment springen. Sprong je te vroeg, dan riskeerde je tussen lichtschip en sloep terecht te komen. Was je te laat, dan kon je eveneens een val maken van zo'n 5 meter. Op een moment kwam de sloep omhoog. Springen dus! Onze handbagage en goederen werd ons in de sloep nagegooid, waarna het richting Spica ging. Eindelijk op weg naar huis, waar we pas zaterdagmiddag zouden arriveren.
dinsdag was de aflosdag. En dan gaven wij het weerrapport door. Wij mochten naar huis. Dus dan belden we naar Vlissing via de Marifoon. Nou, dan probeerden we die windkracht toch een beetje te drukken. Want als je gelijk maar windkracht 7 had, dan kwam die niet.
Ja.
Dus dan luisterde we een beetje naar de berichten. En nou, als het toch iets afneemt was, dan gaan we, al hadden we dan nog windkracht 7, dan gaan we windkracht 4 op of 5.
Ja, toch wel.
En,
de wind is de wind.
Maar het is ook gebeurd dat die tonnenlegger naar buiten kwam met de nieuwe bemanning. En dat hij in de buurt van het lichtschip kwam en dat het niet doorging. Dat het zo slecht was.
Maar er was altijd een sloepje tussen beiden, hè?
Die tonnenlegger die had de sloep, maar het lichtschip, die sloep werd gegeven. En als die tonnenlegger kwam, dan hing die in de lei van het lichtschip liggen.
Ja.
Voeren wij met de sloep van het lichtschip er naartoe. Met onze leeghoed natuurlijk, alles. En dan nam gelijk de nieuwe ploeg het over in de sloep.
Ja.
En die hingen weer naar het lichtschip.
Twee sloepen passeerden elkaar. Zo.
Nou, nee, het was één sloep.
Maar toch één sloep?
Ja, want die tonnenlegger vooral met een beetje slecht weer, kon hij geen sloep zetten.
Ja.
Want dan sloeg die kapot. En voor het lichtschip was zelf ergens nog moeilijk. Maar als je nou de loodboot had, die mannen die konden fantastisch goed sloepen zetten. Want die kon prachtig lijn maken. En die hadden aan stuurboot en bakboot een sloep.
Ja.
Dus dat was natuurlijk wel ook, dat hadden we op het lichtschip ook wel aan stuur en bakboot. Maar dan kon je natuurlijk niet zo goed lijn maken.
Nee.
Het lichtschip lag je op de wind meestal natuurlijk.
Ja.
En dan lag dat wat anders. Maar het is ook gebeurd dat de tonnenlegger niet deed. Dan had je toen de tijd een zekere kapitein Van Henkel op de loodsboot. En dat moet ik zeggen, die man dat was toch ook wel een figuur. Die stond voor het lichtschip klaar. Als die hoorde dat die jongens daar op het lichtschip al 2 dagen langer zaten. Want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dan zei hij, ik ga erop af. En dan kwam hij met de nieuwe ploeg naar het lichtschip toe. En dan lost hij ons af.
Nou, dat ging, als het slecht weer was, konden die mensen er niet af. We hebben verschillende keren en dan zeiden, kom maar, toch proberen. Want die mensen, die hadden 14 dagen een boos, die wouden graag naar huis.
Die hebben daar recht op,
Dus wij gingen dan er naartoe. En we hebben wel verschillende keren dat we onderweg teruggedraaid zijn, dat het niet kon. Dat het weer zo slecht werd.
Ja.
Nou, dan gingen we dan daar weer proberen. En, en dat het dan niet ging, en in de winter had je wel, als een stormgebied had, nou 2-3 dagen
moest wachten. Ja, dat is
voordat die mensen dan van boord konden, dat was heel vervelend voor die mensen. Was of zak de storm dat je dan niet met de sloep langs zij kon. En dan was je uitgeteld, want dan kon je niks doen.
Dus de loodsboot zette een sloep uit? Of kwam de sloep uit van het lichtschip?
Die kwam van het lichtschip af. Die hadden daar een drijfsloep.
Ja. Ja. En die voer tussen de twee schepen met alle wisselingen die moesten plaatsvinden.
Zowat de loodsboot het met de loodsen doet. Die hebben 2 jols. Die hebben een heel systeem met weer een jol aan een bakboord en een stuurboord.
Ja.
Die laat ze zakken met de loodsen erin. En die vaart dan naar het schip toe en die komt dan langs zij het schip.
Ja.
En dan klimt de loods op de touwladder, klimt aan boord. En de andere loods klimt eraf.
Ja.
Hey, de twee slingerende schepen kan je natuurlijk nooit naast elkaar leggen op zee.
Nee.
Dat gaat niet.
Dat is gevaarlijk, ja.
Ja, dat kan niet. Dat slaat alles kapot.
Ja.
Ik bedoel dat.
Het gebeurde wel dat je langer moest zitten, dat het te slecht weer was. En dan kon je niet naar huis toe natuurlijk, dan werd je niet afgelost.
Ja, dat het vervang
niet vervang ging niet door.
Ja.
En dat was het minste natuurlijk.
Ja.
Vooral als bijvoorbeeld de stroom en de wind elkaar tegenwerkte, dan bleef je met het schip dwars liggen en dan had je maar veel te slingeren.
Ja.
Maar dat was allemaal zo erg nog niet. De mist, dat was eigenlijk het ergste wel.
De mist was het vervelende voor iedereen.
Mist,
een soort.
Want wij hadden toen in de tijd nog geen radar.
Nee.
Dus je hoorde de schepen, maar waar ze precies zaten, dat wist je niet.
Nee.
Dus het was wel eens angstig dat alarm wel eens afging. Dat je dus moest zorgen dat je uit je kooi kwam of van je taak af kwam.
Ja, dus dat was altijd wel een sfeer tot tegen het angst halen.
Dat was het angst eigenlijk, dikke mist was. Ja. En later met die radar, dan kon de radar kijken waar ze zaten, dus hoe ver ze weg zaten.
Ja.
U luistert naar Omroep Zeeland met een reportage over de voormalige lichtschepen van de Zeeuwse kust. Terug naar het lichtschip nummer 12 in Hellevoetsluis, dat ooit op de Noordhinder gestationeerd was met als oorspronkelijke thuishaven Vlissingen. Siem Bezuijen aan het woord.
Hoe heet dit, Siem?
Lichthuis.
Het lichthuis.
Wat je nu hoort, dat is dus de elektromotor van het optiek.
Ja, en het optiek draait op het moment.
Ja, het is een Fresnel optiek en er zit maar één lamp in. Want dit is het oude optiek wat er ingehangen heeft toen die nieuw gebouwd is. Dus dit is een Wöhler optiek, een Duitse optiek. En dit optiek is kardanisch.
Een kardanische ophanging.
Ja.
Dus hoe het schip ook schommelde.
Het licht bleef altijd recht hangen.
Recht hangen.
Ja.
En dat betekent zuiverheid ten opzichte van je horizon.
Ja, maar dat hebben ze eraf gehaald. Want dat moest je bij een windkracht 6, 7. Dan moest je dat optiek vastzetten. Want dan sloeg die rand.
Tegen de wanden.
Tegen de zijkanten.
Ja, dat gaf een
oorverdovend lawaai natuurlijk. Ja, ja. Dus daar gingen er een paar mensen naar boven. Die zetten dat optiek vast met die haken.
Ja, ja, ja. Dus de schommeling kon zo gigantisch zijn natuurlijk. Want die zit hoog boven het water.
Ja.
Hoe hoog zitten we hier nu boven het water?
16 meter dan.
16 meter.
Ja.
Ja. De kardanische ophanging betekent dus dat er onderaan een zwaar gewicht hangt.
Ja, een heel zwaar gewicht.
Hoe zwaar weegt dit, deze...
250 zeker.
Ja, ja, zeker.
Als het niet meer is.
Ja. Nu duw je er tegen...
Ja, om te laten zien hoe het werkt.
Maar je ziet gewoon aan het andere eind van die ophanging hoe de lamp als het ware scheef gaat hangen.
Ja.
Is het zo dat die lamp dan ook daar dingen zou kunnen raken eventueel? Of
nee,
is
nee,
het...
nee, het optiek is helemaal vrij. Dat kan helemaal scheef, dat geeft niks, want dat kan nooit de muur raken.
Nee, nee.
En dit is de begrenzing.
Ja, mooi.
Wat voor karakter heeft die?
2 flitsen in 10 seconden.
2 en dan lange tijd...
10 en dan weer 2...
Maar niet 1 in 5 seconden of zo. Nee.
Ze liggen klem achter elkaar. Dan kun je zien hoe je buiten staat.
Ja.
Dat is het karakter.
Ja, ja, het is echt een bijzondere plek om hier te zijn.
Ja, zeker.
Ja, ja. Zo u op de achtergrond kunt horen, stemde het karakter van het licht op de Noordhinder nummer 12 overeen met het karakter van zijn misthoren. In de jaren 60 was het voor de bemanning van belang zo goed mogelijk contact te houden met het vasteland. Veel van de vrije tijd aan boord werd besteed aan diverse vormen van handwerk. De intrede van de televisie bleek een grote tegenvaller, daar het midden op zee zo goed als onmogelijk was om het beeld scherp en helder te krijgen. Daarentegen diende de radio een groter belang. Oud-gezagvoerder Lex Haarsma.
De radio die stond dag en nacht aan, bij wijze van spreken.
Dat was altijd zo?
Ja, boven de brug hadden we ook de radio staan, daarachter ook.
Ja. Dan had je natuurlijk Mi Amigo, Radio Noordzee.
Ja, ook zo, ja.
Ja. Maar dat waren schepen dus die lagen als het ware, zoals ook een lichtschip, gewoon stil op...
Franken, ja, ja. Inderdaad. Er werd gewoon een radioprogramma uitgezonden, ja.
Ja.
En het lag ook Franken. Er was zelfs een oud lichtschip bijgelopen, ik nog kan herinneren, ja. En Mi Amigo had ook, dat ook een oud lichtschip.
Dat was een oud lichtschip,
ja.
Een wonderlijke tijd ook wel, hè, die jaren, begin jaren 60.
Zeker, ja, inderdaad, hoor, ja.
Big London, Big L had je ook
Ja. En had je hier die Belg nog, ik weet niet hoe dat ding ook weer heette, die toen nog vergaan is.
Was dat de Tel-Uilenspiegel hier zo?
De Tel-Uilenspiegel, precies. Ja.
Ja, die lag bij Katzand.
Ja.
Maar dus dat was eigenlijk altijd aanwezig, de radio stond altijd aan.
Ja, de radio stond altijd aan. Ja,
altijd muziek, oude popmuziek van de jaren 60.
En wij ook van de luidsprekers zitten aan boord, dus je kon meestal overal bij de kombuis, zeg maar, ook, had je ook de muziek aan staan.
Dus overal werd de muziek naartoe geleid aan boord?
Ja.
This is Radio Caroline.
This is
the Mevo 2. This is the Mevo 2 on fire. This is the Mevo 2 on fire. SOS. Mayday, Mayday, SOS. This is an SOS call from Radio North Sea International. Once again, we have trouble. Somebody's bombed us this time.
Radio Atlantis, good music, stay tuned.
Dat was van Stefan Stilson, mijn eerste luisteraars met een van het nieuwe plat. Die misschien de komende tijd een heleboel kan betekenen voor het Nederlands hitwezen, maar dat weet je nooit meer voor je. En zeker niet met platen van dit gehalte. Down on the road.
But they just started a couple in Britain now, pirate ships they call them, off the British coast. Similar, only you know, in a sort of more modified British way. But you get good records all day, which you never got before. But I love it.
Dit is het oude oranje-rood wat vroeger op de lichtschepen gesmeerd werd. Maar de lichtschepen die waren later waren die in een andere rood geverfd. Dus toen wij hem overnamen, toen was hij dus veel roder. Bakenrood werd daarvoor gebruikt.
Vuurroder of zo.
Vuurroder, ja, ja. Wat je nu op de tonnen ziet. En wat op die tonnen zit, dat is dus een voorgeschreven kleur door IALA. Dus dat is internationaal, ja. Over de hele wereld hebben ze dezelfde kleuren. Het schip dat werd op zijn positie gebracht en dan werd met een sextant of met twee sextanten werd de positie bepaald. En dan zei die tonnenlegger tegen de kapitein van het lichtschip, leg jouw anker. En dan ging dat anker buitenboord, een anker van 780 kilo weegt dat anker. En dat is een paddenstoelanker, dat is een rond anker. Maar dat anker is natuurlijk veel te klein om dat schip vast te houden. Dus als dat anker goed en wel op de bodem lag, dan werd daarnaast werd er nog een 225, 250 meter van die ketting achteraan gestort. En het schip lag dan op 35 meter diepte. 35 meter water onder de kiel.
Ja.
Dan lag dat anker op de grond en er lag 250 meter ketting. En eigenlijk lag dat schip ten anker op die ketting. Die hoop ketting, dat gewicht van die ketting, dat hield het schip op zijn plaats.
Ja.
Het anker dat zakte langzaam de grond in. Waarom een paddenstoelanker? Dat schip dat ging natuurlijk met stroom en wind continu in de ronde. Als alles goed ging, dan lag dat 2 jaar bij dat anker. Dus dat schip dat ging steeds maar rond. En als je nou een anker zou hebben waarvan 1 klui boven het zand uitsteekt, dan wordt dat 1 grote knoop.
Ja.
Er zitten in die ankerketting zitten ook wortels in. Net als dat je gaat vissen met je visleven.
Ja, ja.
Dus dat kon allemaal draaien ten opzichte van elkaar.
Ja, ja, ja.
Maar dat betekende natuurlijk wel dat dat schip zo'n 450, 500 meter in de ronde kon.
Ja,
dus
ja.
Dat lag daar maar rond te cirkelen, dat schip.
Ja.
Vandaag aan de dag met die moderne navigatiemethode, dan vaar je op meters afstand. Het zou natuurlijk nooit meer kunnen dat je dan zou beamen op zo'n lichtschip.
Ja.
Want dat lichtschip, daar komen wij 500 meter in de ronde.
Ja, 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 ja.
Dus dat is ook een van de redenen natuurlijk dat dat weg is.
Vorige week belichten we reeds de relatie tussen trekvogels en vuurtorens. Opvallend eveneens zijn de betrekkingen tussen trekvogels en lichtschepen midden op zee. Aan het woord hierover vogelspecialist Arjen van Gilst, gevolgd door een merkwaardige gebeurtenis, verteld door Lex Haarsma.
De spreeuw is dus een groep die heel veel langstrekt. Koperwieken. In oktober heb je soms hele grote groepen koperwieken, kramsvogels. Dat zijn lijsters.
Ja, ja, ja.
En de kramsvogel is het broertje van de grote lijster.
Ja.
Dat zijn de normale vogels in Nederland. Die trekken ook massaal door en ook 's nachts.
Ja.
Dat is op radarbeelden heel goed vast te stellen. En die kunnen dan 's nachts ook wel aangetrokken worden door lichtschepen op zee. Als het dan ochtend wordt, zeg maar, en die vogels zijn gaan trekken, die kunnen ze bijvoorbeeld op zo'n schip stranden, zo'n lichtschip.
Ja. Lichtschepen is dan eigenlijk nog een ander verhaal dan alleen maar vuurtorens?
Eigenlijk wel, ja. Ja.
Is dat dan, wat gebeurt er dus met een grote zwerm vogels die dan over zee trekken en er is een lichtschip op 40 kilometer afstand midden op zee?
Nou, daar hebben ze in ieder geval een oriëntatiepunt om naartoe te vliegen. als ze moe zijn, zeg maar, dan weten ze in ieder geval wel dat ze daar kunnen gaan zitten.
Ontzettend veel vogels in de najaarstrek, en in het voorjaartjes ook veel, maar ontzettend veel spreeuwen waren er altijd. En die gingen dan allemaal, die draaiden rond met dat licht, maar de spreeuwen die gingen meestal zitten. En dan gingen ze op het wand zitten, en het mannetje aan mannetje. Er waren er zoveel, het stinkt van de stront, om zo te zeggen. Dat is helemaal wit. En we hadden ook nog een keer een kaptein die dacht, het is handig te wezen. Die denkt, ik doe dat optiek, dat licht uit. En dan gaan die vogels wel weg. Dus hij deed dat licht uit. Maar, en toen zei hij, nou eens even kijken. En toen deed hij de deur open van het zuurhuis. En toen ging de noodverlichting branden binnen. En toen doken al die spreeuwen, tenminste allemaal, een heleboel. Lopen zo in dat gat, zo op die kaptein en een hoop stront binnen en vogels ervan.
Dus met volle krachten een grote lawine spreeuwen naar binnen.
Op dat licht af kwamen ze, want het andere licht was uit. En dan hingen ze op dat licht, gingen ze naar binnen, ja.
U heeft geluisterd naar het derde en het laatste deel van Signalen van de Kust. Drie afzonderlijke documentaires gewijd aan vuurtorens, oud-lichtwachters en voormalige lichtschepen van de Zeeuwse kust. We nemen afscheid van u en namens de directe medewerkers aan dit drieluik gaarne tot een volgende keer.
Aan dit programma werkten mee Jan van Akkeren, Piet Brandt, Lex Haarsma, Arjen van Gilst, Stoffel Maas, Siem Bezuijen en René Vas. Ook dank aan Roek Spaan voor haar assistentie. Het stormverslag was afkomstig van J. Lok, bemanningslid van de Noordhinder, en werd overgenomen uit het kwartaalblad De Vuurboet van de Nederlandse Vuurtorenvereniging en vervolgens bewerkt. Het gedicht Lichtschip staat op naam van P. van der Maas. Tekstvoordracht door Joke van Nieuwenhuizen. Omgevingsgeluiden, interviews en presentatie werden verzorgd door Fons Baks.